Ik weet niet of er mensen van stoel willen wisselen. Denkt u ook aan de bordjes om die mee te nemen? En dan gaan we door naar agenda punt 7, de herrijking van de regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024. Goed, agenda punt 7, herrijking regionale woonvisie. U wordt gevraagd in de raad straks de regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 vast te stellen en de regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg 2016 in te trekken. Ik wil graag het woord geven aan de bedelslijst. Heeft u technische vragen?
Beste voorzitter, wij hebben hier geen technische vragen over.
Dank u wel. De fractie van Samen Verder. De heer Burggraaf, gaat u gang.
Voorzitter, voor ons ligt regionale woonvisie. Ik pik er even één onderwerp uit waar ik wat behoefte heb aan wat meer duidelijkheid. En zeker ook in relatie met de betekenis daarvoor voor onze gemeente. Het betreft in het uitvoeringsprogramma 3.8... Dat is op bladzij 44 van de nota. Daar hebben we het over de leefbaarheid in de kleine kernen. Ik denk dat dat een hoofdstuk is van groot belang voor onze drie kleine kernen, waar de gemeente eigenlijk uit bestaat. En er staat dat we de woningbouw in de kleine kernen richten we vooral op doorstroming. En ja, dat. Ik heb ook geprobeerd daar wat tekst bij te zoeken. Die wordt wel gegeven in de vorige paragraaf, waar het hoofdstuk wat uitgebreider wordt behandeld. Dat is op bladzijde 41. Maar daar komt ook ineens de stelling: echter heeft woningbouw die bijdraagt aan doorstroming een grotere impact. Dus dat is de doorstroming die wij beogen voor onze drie kernen.
Wat is uw vraag?
Ja.
Wie kan ik daarover het woord geven?
Kunt u mij nog één keer aangeven waar dat laatste staat wat u zei, dat de doorstroming een grote impact heeft?
Dat is op bladzijde 41.
Ja.
En daar hebben we het hele hoofdstuk over leefbaarheid in de kleine kernen.
Ja.
En daar wordt in de tweede paragraaf aangegeven dat het gaat om het behouden van de gemeenschappen. Woningbouw kan daar een bijdrage aan leveren. Het is echter maar een radertje in dat hele stuk. Daarom willen we de woningbouw in de kleine kernen niet op slot zetten. Daar staat: het op kleine schaal toevoegen van nieuwe woningen kan ervoor zorgen dat er zich jonge mensen in zo'n kern vestigen, bijvoorbeeld door een CPO-project. Misschien kunt u ook even aangeven wat een CPO-project is. Hiermee kan de leefbaarheid in een kern weer een extra impuls krijgen. En dan komt de zin die tot beleid wordt verheven blijkbaar. Echter heeft woningbouw die bijdraagt aan doorstroming een grotere impact. Dat is mij niet duidelijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor doorstroming beoogt u om de leefbaarheid in de kleine kernen te vergroten?
Sorry. Op dit moment is er, althans over de komende jaren, als je dan kijkt naar de cijfers, is er met name behoefte aan woningen voor ouderen. Die kunnen op dit moment niet doorstromen. Dus als je levensloopbestendige woningen voor ouderen toevoegt, die gaan doorstromen, dan betekent dat dat gezinnen met kinderen doorstromen naar bijvoorbeeld grotere vrijstaande woningen waar nu ouderen in wonen. Dan komt daar weer een woning vrij en zo kan die doorstroming op gang komen. En dat wordt er mee bedoeld dat dat een grote impact heeft, want dan vindt er op verschillende vlakken vindt er een doorstroming plaats.
Mag ik dat? Maar dat sluit dus, of dan krijg ik bijvoorbeeld zoiets van, nou, we gaan woningen voor ouderen bouwen in Reuver. Daar kunnen dan de ouderen van Bezel naartoe. En dan komt er weer doorstroming van jongeren naar Bezel. Ik dacht dat de bedoeling was dat er ook in de kleine kernen gebouwd zou worden. Dat ze niet op slot zouden gaan. Dat daar ook woningen voor jongeren zouden komen. In het verhaal staat ook een voorbeeld van hoe het project van de tuinbouwloods is geweest. Dan denk ik, ja, dat is nou juist een voorbeeld van hoe je het juist zou moeten doen in de kleine kernen. En deze visie beweert dus eigenlijk wat anders.
Nee, deze visie beweert niet wat anders. Ik heb net antwoord gegeven op uw vraag, wat de doorstroming betekent. Want er is inderdaad ook behoefte aan starters. En ook daar zal voor gebouwd moeten worden. Maar als er gebouwd wordt voor starters, dan heeft dat niet direct tot gevolg dat er dat er doorstroming op gang komt. Vandaar dat ik heb aangegeven, als je gaat bouwen voor ouderen, waar ook behoefte aan is, dan zorg je ervoor dat er verschuivingen gaan plaatsvinden. Wat niet wil zeggen, heel uitdrukkelijk, dat er niet behoefte is voor woningen aan starters. Het zijn twee verschillende dingen.
Oké, dat wordt verder wel politiek besproken, denk ik.
Dat waren uw vragen. Verder vragen voor het fractie van Samen Verder. Fractie van het CDA.
Wij hebben ook geen aanvullende vragen.
De fractie van de VLP.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een aantal vragen. We beginnen op bladzijde 3. Bij het kopje mismatch. Daar staat de term eenpersoonshuishouden. Mijn vraag is, we hebben altijd gesproken over één- en tweepersoonshuishoudens. Waarom staat hier nu één keer de term eenpersoonshuishouden? Voor mij is dat nieuw. Is daar een reden voor?
Er wordt hier op deze pagina verwezen naar eenpersoonshuishoudens, omdat dat de doelgroep is waar de komende jaren extra behoefte aan is. Er vindt een verschuiving plaats in de gezinssamenstelling. Voorheen was het inderdaad één- en tweepersoonshuishoudens. En zoals u in het stuk heeft kunnen lezen, is er in de komende jaren met name behoefte aan eenpersoonshuishoudens. En even uit mijn hoofd, in 2020 was dat 33% van de totale gezinssamenstellingen, zeg maar, of samenstellingen. En in 2030 volgens mij 44%. Dus dat is een enorme toename. En dat wordt hier bedoeld.
Dankjewel. We gaan even verder, hetzelfde bladzijde. Het verhaal over de kwalitatieve vraag. Ja, het is een beetje waar ik al vaker over gesproken heb, over de verhuurdersheffing. Ik vraag mij af, ik geef dat vraag of die vraag hier terecht is, maar dat hoor ik zo meteen wel. Is het voor sociale woningbouw überhaupt nog wel mogelijk om kwalitatieve woningen te bouwen in relatie tot het betalen van de verhuurdersheffing? Dus je hebt me vrij bedoeld, hè? Die bedragen zijn zo groot dat je eigenlijk bijna niet meer kwalitatieve woningen kunt bouwen voor een bepaalde huurprijs. Dat wordt steeds moeilijker. En dat is, het stuk gaat vooral over de kwalitatieve vraag, die snap ik. Maar ik mis dan het verhaal van, ja, is dat überhaupt voor een gedeelte van de woning wel mogelijk?
Ja, dan, dat is natuurlijk de vraag, wat versta je onder een kwalitatief goede woning? En daar wordt onder andere onder verstaan bouw in de kern, bouw duurzaam, bouw voor de juiste doelgroep. Wat niet per definitie gepaard gaat, maar het ook hele hoge kosten. Dus die relatie, die zie ik niet zo.
Ja, nou ja, als je kwalitatieve woning betekent ook goede woningen, die voldoen aan de eisen van deze tijd. En daar zit een beetje mijn verhaal van, ja, is dat nog wel voor de sociale doelgroep überhaupt nog mogelijk om goede woning te bouwen tegen een betaalbare huurprijs in relatie tot de verhuurdersheffing? En het is misschien een stukje politiek, maar dat hoor ik zo meteen wel. Dat zou je best kunnen noemen in zo'n stuk, hè, dat het een probleem is. Of nog steeds is, want er is al vaak over gesproken hier, hè, over de verhuurdersheffing, dat het een blok aan het been is voor de sociale bouwers. En ik mis het hele verhaal eigenlijk dat er best een keer iets van over gezegd kan worden. En met zo'n stuk kun je misschien wel meer invloed uitoefenen dan met een motie van de gemeente Bezel bijvoorbeeld. Dat is even mijn... Maar misschien is het politiek hoor. Dat,
U hebt uw vraag gesteld. Volgens mij is er een antwoord geweest. Ja. Ik weet niet of de wethouder dat nog verder wil toelichten, maar ik denk dat...
Meneer de verhuurdersheffing, daar hebben we het natuurlijk de vorige keer over gehad. Hè, en ook onze acties richting Den Haag en ook namens de regio. Dus ja, goed, die acties die zijn uitgezet. En dat komt inderdaad in dit stuk verder niet terug. Althans, dat is niet helemaal waar, want het wordt wel genoemd in het stuk. Hè, dat dat inderdaad wel op de kosten drukt bij woningcorporaties. Dus ja, het signaal is bekend.
Dan gaat door naar bladzijde 4. En dan gaat het over het kopje huisvesten zorgdoelgroepen. Dat staat bij, dat kan alleen maar gedaan worden met goede prestatieafspraken. Mijn vraag is, van, lopen er al onderhandelingen met Nestor over de nieuwe prestatieafspraken?
Nestor heeft een bod gedaan. Dat moet iedere woningcorporatie doen voor 1 juli, even uit mijn hoofd. Dat wordt hier nu intern bekeken en vervolgens gaan we met Nestor daar in overleg.
En ik weet niet of het gezegd kan worden, maar staat daar iets in over het verhaal van het huisvesten van de zorgdoelgroepen? Staan daar afspraken over in?
Ik heb het bod nog niet gezien, dus die vraag kan ik nu niet beantwoorden.
Dan ga ik door naar bladzijde 5. Daar staat, gezamenlijk pakken we de diverse opgaven aan. En dan staat erbij, niet in de vorm van een structuurvisie, omdat de omgevingswet er aankomt. Dat staat ook even gesproken. Er is er geen omgevingswet, die hebben we nog niet. Vraag 1 is, wat is daar de stand van zaken van? Hè? Is daar een prognose in te geven? En daar krijg ik eerst even een antwoord. Dan krijg ik zo dingen de tweede vraag.
De omgevingswet, even kijken, de datum is 1 januari 2022, dat die ingaat, dat die in werking treedt.
Dat was dus steeds de prognose?
Dat is op dit moment nog altijd de datum.
Met kennis van vandaag natuurlijk. Hè. Is dat niet de conclusie wat voorbarig, wat er staat, om dat los te laten en te wachten tot die... Want je stelt een visie vast voor 4 jaar... Van 20 tot 24 en je gaat pas in 22 beginnen met de omgevingswet. Wellicht, hè, dat weten we niet zeker. Is dat dan geen voorbarige conclusie? Om dan alles door te schuiven naar de omgevingswet, terwijl die er nog niet is en een stuk praat over doorschuiven?
Nee, dan denk ik dat u dat verkeerd interpreteert. Wat hier staat is dat de vorige visie was inderdaad een structuurvisie. En een structuurvisie die is bindend. Die is voor iedere gemeente bindend. Dus er kan dan per gemeente in principe geen maatwerk geleverd worden. Je zit vast aan die regels. Wat we nu hebben gezegd is, we werken met een regionale woonvisie. Dat zijn een soort richtlijnen. En iedere gemeente kan maatwerk leveren. Er zijn gemeenten die al bezig zijn met omgevingsvisies. En deze regionale woonvisie kunnen hun daarin overnemen. Interpreteren en een stukje eigen maatwerk leveren. En dat is de reden waarom we nu niet werken met een structuurvisie. Want dan is iedere gemeente gebonden aan datgene wat daarin staat. En dan kan er geen maatwerk meer geleverd worden. Dus het heeft niet zozeer te maken met dat we dingen doorschuiven. Juist niet, want het is de bedoeling dat deze visie wordt vastgesteld. Maar hierdoor heeft iedere gemeente meer vrijheid.
En ook op bladzijde 5, daar komt de term energietransitie voorbij. Hoe gaan we dat aanpakken? Het is bijna eigenlijk niet meer te betalen. En ik mis eigenlijk iets in het stuk over dat verhaal. Hè? Want de energietransitie is een heel kostbare aangelegenheid. En dat wil ik graag meenemen in het hele verhaal. Maar hoe zit dat met de betaalbaarheid van de energietransitie?
Dan denk ik dat u met name doelt op de bestaande voorraad. De woningvoorraad bestaat voor 95%. Althans, de energietransitie heeft met name voor 95% te maken met bestaande voorraad. Het klopt inderdaad wat u zegt. Hè. Het is een aandachtspunt. Er gaan veel kosten mee gepaard. En dat betekent dat woningeigenaren die zullen moeten investeren. Er zijn provinciale regelingen waar woningeigenaren gebruik van kunnen maken. En de provincie die wil in de komende periode bekijken of er aanvullende instrumenten in het leven kunnen worden geroepen om de woningeigenaren tegemoet te komen. Is nog allemaal in onderzoek, dus dat is even afwachten.
Ik mis dat wel in deze visie, maar konden, en daar gaat wel op terug, dat verhaal. Dan gaan we naar bladzijde 11. En daar staat een verhaal over het verhaal dat de crisis achter ons ligt. Ja, ik heb af en toe van die, dat ik van mijn stoel afval momenten. Dit was er eentje. Want die zin die begrijp ik niet. Want volgens mij is de crisis, die ligt helemaal niet achter ons. Een voorbeeld, als je kijkt naar wat hier in Bezel aan koopwoningen wordt aangeboden. En als je dat een beetje volgt, dan zit je meestal gemiddeld op een 100-tal woningen. En als je nu kijkt, staat er 30 woningen te koop. Dus ik vraag me af dat die term de crisis is achter terug. Nou, volgens mij is het misschien een nieuwe crisis, maar hij is er nog wel.
Ja.
En dan denk ik van ja, dat lijkt alsof er niks aan de hand is, maar er is wel wat aan de hand in mijn ogen. Maar het is misschien een stukje politiek, maar ik denk dat ja, de crisis achter de hand. Volgens mij is dat geen goede constatering.
Ik ben het inderdaad in zoverre met u eens dat we nu in een ander soort crisis zitten, omdat er een tekort is aan woningbouw. De crisis waar hier naar verwezen wordt is inderdaad juist de omgekeerde situatie zoals we die een aantal jaren hebben gekend. Dus het is wellicht verwarrend zoals het nu genoemd staat.
Eens, hè? Alleen zet het er dan neer, denk ik dan. Hè? Want het stuk wordt gelezen, het is toch een visie voor 4 jaar. En dan mag je best noemen dat er toch wel iets anders aan de hand is. Maar goed, dat is politiek misschien. Bladzijde 11, even naar verder. Toch even de coronacrisis er maar aanhalen. Er zijn toch al de eerste signalen dat de coronacrisis wel degelijk invloed gaat hebben op de woningmarkt. En ik mis in dat stuk, natuurlijk moet je actueel zijn denk ik dan, hè, maar, want deze visie stel je toch voor een paar jaar vast. Waarom wordt hier niks over genoemd, over de actuele coronacrisis, dat het toch invloed heeft daaruit? Het gaat me binnenkort gewoon merken dat het invloed heeft en ik zie in een heel stuk niks van terug. Ik denk ja, zou het in die in moeten komen te staan?
Ik doe even een poging en Rick vul me maar aan waar nodig. Ik ga ervan uit dat dat niet is gebeurd omdat op dit moment niet helder is wat die impact is. Want ik kan dat zelf eerlijk gezegd ook niet inschatten wat dat voor effect gaat hebben, de crisis. Ik weet het niet. En ik denk dat dat de reden is, maar dat is even een gok van mijn kant. Rick, kan jij daar iets op aanvullen?
Ik denk dat het goed is dat we anders die vraag gewoon nog even stellen. Zover ik dat proces heb kunnen volgen, inderdaad, zit dat met name in dat er vanuit zeg maar de cijfermatige doorrekeningen en dergelijke op dat moment daar nog even niks zinnigs over te zeggen viel. En dat dus als zodanig ook in eerste instantie niet in het stuk terechtgekomen is. Maar ik zou die vraag wel nog even willen stellen voor de zekerheid. Dat lijkt me wel zo netjes.
Ook omdat je toch nu voor 4 jaar iets vast gaat stellen. Als je dan, hij is nog niet vastgesteld. Dus misschien kun je nog iets toevoegen daarover. Ja. Ja, bladzijde 13. Even, ontwikkeling van huishoudens. Daar hebben we net even over gesproken. Hè. Dat is een veranderen, dat klopt. Alleen, wat ik niet helemaal kan volgen is, hoe gaan we met die cijfers van die veranderende bevolkingssamenstelling om in relatie tot bouwplannen? Hè? Want je gaat huizen plannen, je gaat bouwplannen maken en de bevolkingssamenstelling en de huishoudens die veranderen. Een huis, dat bouw je voor langere tijd, voor 60, 70 jaar of weet ik hoe lang. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de grijze golf, hè, die krijgt over een jaar of 15, 20 gaat die weer omlaag. Als je een huis wil gebouwen, dan zijn die huizen misschien over 15, 20 jaar misschien wel overbodig. Dus ik ben op zoek, en dat is een hele moeilijke vraag, dat weet ik, maar toch stel ik hem, van hoe ga je om met die veranderende bevolkingssamenstelling en inwoneraantal in relatie tot je bouwplan? Hè? Hoe ga je dat matchen? Dat is natuurlijk een hele moeilijke. Ik geef wel of er überhaupt een instrument voor is, maar je zou toch iets moeten bedenken met elkaar dat je dat... Ja, maar nogmaals, een huis bouwen voor langere tijd en niet voor 10, 15 jaar.
Wat betreft de veranderende samenstelling van de gezinnen. Kijk, een woningcorporatie die kan op het moment dat een woning, dat een huur eindigt, hè, dus dat de woning op enig moment leeg komt te staan. Dat is een moment voor een woningcorporatie waarop die een woning zou kunnen aanpassen. Ja, levensloopbestendig maken, dus richten op de doelgroep waar op dat moment behoefte aan is. Voor particuliere woningen ligt dat iets ingewikkelder. In die zin, dat zal een nieuwe eigenaar dan zelf moeten doen. Dus dat is wat betreft de samenstelling van de bevolking, wat betreft de aantallen woningen. Het klopt inderdaad dat op enig moment aan een voorbezel is dat 2032 dat die curve weer omlaag gaat. Hè? De prognoses geven aan dat wij, even uit mijn hoofd, nog ruimte hebben voor ongeveer 152 woningen. Moet u meteen weer vergeten, want we willen ons niet meer vastpinnen op die aantallen. Het gaat ook om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Maar het geeft natuurlijk wel een richting aan. Ja, dus dat betekent, de prognose is dan in dit geval die 152, dus dat we niet meer 300 woningen moeten gaan bijbouwen. Maar dat wil ook niet zeggen dat het op bewijze van geen 170, 180 kunnen zijn. Die aantallen zijn niet meer zo interessant. Het gaat zich om de kwaliteit die wordt toegevoegd. En op die manier richt je je op de juiste doelgroep en op de juiste plek. Ik hoop dat ik zo enigszins uw vraag heb beantwoord.
Dat blijft toch een bewegend, dat verhaal. Dat moet ook blijven volgen, maar het is een ander verhaal. Ja, een verlengde daarvan, op bladzijde 17... Wat ook net is aangehaald, hè? We hebben straks misschien wellicht woningen over, vooral in de buitengebieden. En er wordt gezegd, ja, meer inzetten op het aanpassen van bestaande woningen en herstructureren. Heeft u enig idee hoe de woningstichting hierin zit? Is daar beleid op al, op dat verhaal? Is dat nog niet gemaakt? En we gaan zeggen, het is al vaker aangehaald in de afgelopen jaren door ons, vooral te kijken naar de bestaande voorraad, hoe kun je die aanpassen? Dat is gewoon een kans, denk ik. Maar is er bij Nesta al, is daar al een visie over hoe ze dat willen gaan doen? Of is dat te vroeg? Kan.
Waar hierop gedoeld wordt in deze paragraaf, dat zijn woningen die op enig moment onverkoopbaar zijn. En denk dan aan grote woningen, niet levensloopbestendig, duurdere categorie, hè? We hebben het hier ook over gehad. Hè. Ik heb hier ook vragen over gesteld. En de verwachting is, maar dat gaan we in het eerste kwartaal van 2021 daadwerkelijk bekijken op welke aantallen dat het gaat. Maar dat in Bezel geen grote aantallen zullen zijn. Dat is regiobreed volgens mij 2%. Maar in deze gemeente zullen dat slechts enkele woningen zijn. En het gaat zich, zoals ik het interpreteer, niet om de woningen van de woningcorporatie. Indien woningen van de woningcorporatie op enig moment niet meer voldoen aan wet en regelgeving of bouwbesluit, dan zullen die uiteraard worden gesloopt. En daar heeft Woongoed een planning voor. Die planning die kan ik zo niet opnoemen, dat weet ik niet. Maar daar wordt hier niet op gedoeld. Dat zeg ik correct, hè?
Dan rollen we door naar bladzijde 20. En er staat een verhaal over ouderen worden gestimuleerd. En dat vond ik ook een hele bijzondere zin. Ik vroeg me af of dat de juiste woordkeuze was, omdat ouderen vaak geen keuze hebben. En ik denk, ja, zegt dat dan gewoon in het verhaal. Hè? Dus ouderen worden gestimuleerd om, maar ouderen hebben vaak ook geen keuze. Dat ze wel moeten gaan verhuizen in verband met de medische gebreken.
Ik weet niet waar u op doelt in het stuk.
Nee, bladzijde 20.
Ja.
Toe.
Ik zie het staan. Ja. Klopt, sommige ouderen hebben inderdaad geen keuze.
Er staat iets van stimuleren. Ja, ik vind dat stimuleren, denk ik, ja. Je kunt dat. De ouderen kunnen er vaak niks aan doen. Ze hebben vaak geen keuze. En dan wordt hier eigenlijk wel gezegd, je kunt stimuleren om. Ja. Maar goed, ik vind het een beetje een rare woordkeuze die hier staat. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Heb je daar nog een vraag over?
Nee, dat is alleen maar een opmerking. Dat is geen vraag, nee. Nee. Ja, dan even door over het verduurzamen, bladzijde 21. Even kijken, dat staat bij bladzijde 21 dat deze grote opgave is een weerslag op wonen, maar wordt niet verder uitgewerkt in deze visie. En ik denk dan weer, is dat dan geen gemiste kans? Dat we daar toch, er moet veel worden samengewerkt. En kun je dan niet visies om elkaar aan laten passen? Hè? Want er wordt gewoon even overheen gestapt nu. Van, ja, dat is, wordt verder niet in deze visie genoemd. Ik denk, ja, verduurzamen wordt steeds belangrijker. Is dat dan niet iets wat je toch hier zou moeten
doen? Ik ben het eens, voorzitter, met de spreker. Ik denk dat het nog een beetje stoelt op het oude beleid. Hè? Bouwen. Nieuw bouwen. En we komen nu in een periode, we moeten gaan slopen. We moeten...
Wat de technische vraag is.
Dus we missen eigenlijk, dit is maar een halve woonvisie eigenlijk. Het verduurzamen maakt er een heel belangrijke rol van andersoortige woningen. Dus het gaat niet meer zozeer om bouwen, wat we erbij bouwen, maar wat we willen gaan veranderen. Ik denk dat er meer behoefte is aan zo'n soort nota.
Ik hoor wat u zegt. Nogmaals, dat is geen technische vraag. Wat is de technische vraag die u daarbij wil stellen?
De vraag die het over hebt, is het geen gemiste kans dat er toch gekeken wordt naar verduurzaming? Daar is ook een visie over, dat er niet met elkaar wordt gematcht. Want hier wordt gezegd in een stuk, als ik terugga, er wordt gewoon gezegd van ja, daar gaan we hier zelf niet op in. Dat wordt hier verder niet uitgewerkt in deze woonvisie. Ja, mijn vraag is dan, is dat dan geen gemiste kans om er wel mee te nemen? Dat je toch het aspect verduurzaming meeneemt. En daar is ook een visie over, dat die met elkaar worden gematcht. Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, ik snap de vraag, maar dat is het duurzaamheidsspoor. Dat zijn echt twee aparte trajecten.
Misschien is het politiek, ik weet niet of het politiek is, maar ik denk dan... nee, ik kom er wel terug op de raad.
Dank u wel.
Bladzijde 29, daar komen mijn vrienden voorbij, de woonwagenbewoners. Is er aan bezig een wachtlijst? Dat is mijn vraag. En hoe groot is die?
Nee, er is aan bezig geen wachtlijst. Sterker nog, we hebben ook geen woonwagens meer. Hè? Er zijn geen aanvragen, helemaal niks bekend. Er is onderzoek naar gedaan.
Oké, bladzijde 32, daar hebben we het over een goede spreiding van de zorgdoelgroep. Ja, misschien een open deurvraag, maar hoe gaan we dat regelen, die spreiding? Hoe gaan we dat doen? En ik bedoel ermee, we krijgen steeds meer mensen met een rugzak, ja, dat is ook niet erg, maar er wordt gezegd van, er moet dan een goede spreiding plaatsvinden. Ik neem aan dat ze mee bedoelen dat de mensen goed verspreid worden in allerlei wijken. Mijn vraag is, hoe doen we dat? Hoe gaan we dat regelen?
Dat is iets wat samen in overleg met de woningcorporatie zou moeten gebeuren. Uiteindelijk doen hun natuurlijk de toewijzing. De woningcorporatie zal dus bij de samenstelling van, of de toewijzing van de woningen, goed moeten kijken wie wordt waar geplaatst. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè, want we zitten vast en het blijft van thuis in Limburg. Maar dat is wel iets wat zeker ook in de komende prestatieafspraken wordt meegenomen.
Ja, ik ken het systeem een beetje. En ik denk dat dat namelijk heel moeilijk is om dat via het thuis in Limburg systeem voor elkaar te krijgen. Ik geef het even mee, hè. Dat is gewoon een hele moeilijke opgave om daar iets met spreiding te doen in het systeem van thuis in Limburg. Dat gaat gewoon niet.
Dat weet ik. En dus diezelfde discussie hebben we ook gehad, hè, over toewijzen van woningen aan bijvoorbeeld jongeren uit Bezelen. Daar zijn we gelukkig zijn er creatieve oplossingen voor gekomen. Dus dat is dat zullen we samen met de woningcorporatie moeten doen.
Ik heb er wel mening over, maar dat wordt een hele lastige opgave, dat kan ik je meegeven. Dat is gewoon, dan moet je eigenlijk het hele thuislimmingssysteem op zijn kop gaan zetten. En dat gaat niet lukken, denk ik. Oké, we gaan naar bladzijde 37. Dat staat een term. ATAD. Voor mij staat er niet bij wat die betekent. Ik heb het wel even opgezocht. En dat zegt misschien nog niks. Zeg maar, dat betekent Anti-Tax Avoidance Directive. Dan weet je natuurlijk nog niks. Want dat is een soort vennootschapsbelasting, is dat. Maar het verhaal wordt daar niet uitgelegd. Ik denk, ja, leg het even uit wat het is, want ja, het is gewoon een zoektocht wat dat betekent. We hebben nog één laatste vraag, die staat op bladzijde 38. En dat gaat over toewijzingsbeleid, hoor. Je hebt het net ook over gehad hebben. Hè. Er staat in dat corporaties kunnen sturen op leefbaarheid. Staat daar, straks ook even gesproken. En eigenlijk wordt dat bij mezelf het verhaal van straks, maar hoe ga je dat doen? Want het is hetzelfde probleem we net over hadden. Ook daar zit geen, volgens mij geen sturingsmiddel in Thuis in Limburg om daar op te gaan sturen.
Dat is inderdaad exact hetzelfde antwoord als wat ik net heb gegeven.
Geen vraag, maar het is gewoon even een opmerking. Ja.
Dat waren uw vragen. Ik kijk even rond. Kan dit stuk zo door naar de raad?
Voorzitter, ik heb nog een nabrandertje.
De heer Burgraaf, daarna de heer Nijssen.
Ja, ik was even vergeten nog even door mijn aantekeningen te gaan van het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel op bladzijde 3, onder punt 5, daar staat een kopje: woningbouwplannen boven de 10 woningen worden regionaal afgestemd. Wat moeten we daar verstaan onder dat afstemmen?
Dat betekent dat in het bestuurlijk overleg wonen worden plannen van meer dan 10 woningen, die worden daar voorgelegd. We hebben eigenlijk min of meer de afspraak in de regio gemaakt. Iedere gemeente weet voor zichzelf of er behoefte is aan dat plan, aan het type woningen en op die locatie. Dus het advies of het standpunt van de betreffende gemeente wordt ook eigenlijk altijd gevolgd. Maar er is in de vorige structuurvisie is afgesproken. Bij een x-aantal plannen wordt er geïnformeerd, bij een x-aantal plannen wordt afgestemd. En alles boven de 15 volgens mij wordt het ter besluitvorming aan de regio voorgelegd. Dus afstemmen betekent het plan wordt toegelicht in de regio. En dan kunnen er opmerkingen over worden gemaakt. In de praktijk gebeurt datzelfde, dat de andere gemeenten opmerkingen hebben en wordt het advies van de betreffende gemeente gevolgd.
En dan even een duiding van het begrip regionaal. Betekent dat ook met de gemeente Roermond?
Nee. Regionaal zijn alle Noord-Limburgse gemeenten waarvan de gemeente Bezel de meest zuidelijke is.
Dus wij stemmen niet af de woningbouwprogramma's met onze zuidenburen?
Nee.
Op geen enkele wijze. Dus Roermond...
Heeft u het over de lokale of over de regionale?
Het lijkt mij een goed gegeven dat er regionaal wordt afgestemd, hè, en dat je daar elkaar informeert en ook toestemming vraagt. Wat ik me inderdaad, toen ik het stuk las, realiseerde, ik denk, ja, wij zitten zeg maar aan de zuidgrens van het gebied, dus wij stemmen met, vanuit mijn optiek, de belangrijkste buur, stemmen we niet af. En dan bedoel ik economisch gezien. Hè? Ik zie ook altijd tot mijn verbazing heel veel gebouwd worden in Roermond. En ik denk, ja, dat zou dus zelfs in Zwolmen kunnen gebeuren, zonder dat wij daar overleg over voeren of daar iets over afstemmen. Maar goed, dat is dan een constatering. Misschien moet de Raad er nog iets mee doen.
Dat waren uw vragen. De heer Nijssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook nog een nabrander naar de vragen van de heer Derks. Deze visie is weer gestaafd op prognoses. En in de motie die we hebben aangenomen voor het reces, ja, die is eigenlijk mede ingegeven doordat prognoses die eerder zijn gemaakt niet zijn uitgekomen. Hebben wij garanties dat de prognoses die hierin staan, dat die wel uitkomen?
De wethouder.
Heel kort, nee. Prognoses die komen tot stand door een aantal factoren en een aantal daarvan, dat zijn variabelen. Dus die zijn continu zijn die in beweging. Dat wordt wel gevolgd, maar garanties, nee, die hebben wij zeker niet.
Oké, daarnaast had ik nog even een... discrepantie gevonden in wat u net zei aan het voorgaande raadsvoorstel, want u zegt net dat de omgevingswet in 2022 er komt en in het raadsvoorstel nota bodembeheer wordt op pagina 3 gezegd dat de omgevingswet in 2021 wordt ingevoerd. Dus ik denk dat u daar ambtelijk nog even moet afstemmen.
Ja, wanneer dan u is die datum inderdaad niet juist. Heeft u goed opgelet en dan wordt die aangepast.
Oké. Okay.
Dat waren uw vragen nog. Dank u wel. Kan dit stuk zo door naar de raad? Ik zie iedereen knikken. Ik weet